Gemeente, we hebben er vanavond ook in het gebed al iets van gezegd. Wij leven in een wereld vol dreiging. En u weet nog wel dat toen het millennium aanbrak, 15 jaar geleden, dat er toen een sfeer was van, nou misschien, als we nou die nare, die duistere 20ste eeuw achter ons laten, waar meer slachtoffers zijn gevallen dan in alle eeuwen ervoor, misschien dat we nu een nieuwe tijd tegemoet gaan van vrede, eenheid, verdraagzaamheid. Nou, dat heeft ongeveer anderhalf jaar geduurd, nietwaar? En toen kwam 9/11. En sindsdien is er eigenlijk geen dag meer voorbij gegaan zonder terreur, zonder dreiging, zonder aanslagen. En dat is in feite alleen maar verergerd. Toen wisten we nog niet van IS enzovoort. En de afgelopen week heeft het u ook bezig gehouden en de jongelui toch ook. Via de live blogs, op allerlei sites kon je het per uur en per minuut volgen. Zo dichtbij komt dat dan. En als je nou een gemiddeld inwoner van West-Europa de psalmen zou voorleggen die wij vanavond zingen, dan zou ook iemand die helemaal niet naar de kerk gaat kunnen zeggen, nou, ik heb wel niks met dat geloof van jullie, maar die psalmen van deze dienst, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Want ik hoor van vijanden, ik hoor van verliezen of overwinnen, van dreiging enzovoort. Nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ook als gemiddelde Nederlander of gemiddelde Parijzenaar, daar heb je wel een gezicht bij, een gevoel bij. Maar er is een volk op aarde dat toch nog wat anders voelt en wat anders bedenkt als ze Psalm 56 lezen en zingen. En Psalm 119 en Psalm 140. Een volk dat van een bitterder en van een grotere en van een wreveler vijand weet dan van moslim-extremisten. Geestelijke doodsvijanden worden ze in zondag 52 genoemd. En misschien heeft u dat ook al wel bedacht, onze catechismus breidt dat dus meteen uit ten opzichte van wat de Heere Jezus in het Onze Vader heeft gezegd. Hij zei van je moet bidden om verlost te worden van de boze. Maar onze catechismus die graag laat zien wat er allemaal in die korte gebeden van dat Onze Vader ligt opgesloten, noemt dan niet alleen maar de boze, de Satan, maar ook de handlangers die hij in zijn dienst heeft. De wereld en ons eigen vlees. Nou, dat geeft, zegt zondag 52, een dagelijkse strijd, waarbij we Gods hulp absoluut en iedere dag nodig hebben. Vandaar dus die zesde bede. En ik zei net al, hij staat wel achteraan, maar het is last but not least. Het is een heel belangrijke bede. Ook dus om als discipel te blijven bidden nadat je God hebt leren kennen. Laten we dat ook nog maar een keer duidelijk zeggen. Soms hebben mensen de vreemdste gedachten over dat Onze Vader, maar dat is een gebed helemaal om ook tot het eind van je leven te blijven bidden. Gemeente, we gaan letten op die zesde bede in verband met dat gedeelte uit Matteüs. Ik wil dat graag heel nadrukkelijk doen vanuit de persoon van de Heere Jezus. Hij is het tenslotte die ons dit gebed leert bidden. Hij heeft trouwens zelf de strijd met de boze gekend. We gaan daar zo over nadenken. Hij is ook de enige die kan zeggen, ik ben nooit één keer door de knieën gegaan voor de verleiding van de Satan. En daarom is hij ook de enige die ons kan leren hoe dat moet om hem te weerstaan, die boze, en die ook genade heeft voor mensen die moeten zeggen vanavond, wat ben ik toch verschrikkelijk zwak. Nou gemeente, dan letten we eerst eens even op dat gedeelte uit Matteüs. Bijzonder gedeelte. Want hier begint het werk, het ambtswerk, de rondwandeling van Christus. 30 jaar lang is hij min of meer onopvallend in Israël aanwezig geweest. Maar nu is het moment gekomen dat hij zich als Messias aan de mensen gaat presenteren. Hij wordt dan aan het eind van Matthäus 3, wordt hij gedoopt door Johannes. En bij die gelegenheid openbaart God zich zoals hij is. De Vader die spreekt, mijn geliefde Zoon wordt aangewezen. Die Zoon die daar zijn borgwerk gaat doen. Want hij zegt tegen Johannes, het betaamt ons om alle gerechtigheid te volbrengen. Daarom ga ik onder water. Alsof ik een zondaar ben, laat ik mij onderdompelen. Want ik moet als plaatsvervanger van zondaren de straf gaan dragen. En als de Heere Jezus zich zo gewillig onder het bevel van de Vader stelt en zijn werk gaat doen, dan daalt in de gedaante van die duif de Heilige Geest op hem neer. En die Geest gaat hem bekwamen tot dat werk wat hij wil gaan doen. En is het heel opvallend, gemeente, dat het eerste wat die Heilige Geest in onze tekst doet, dat is de Heere Jezus in de woestijn drijven. En dan staat er meteen bij in vers 1 waar dat dan voor is. Om daar verzocht te worden van de duivel. En dat geeft meteen een eerste vraag rondom het thema verzoeking. Is het dan toch zo dat God ook mensen verzoekt en zelfs zijn eigen Zoon gaat verzoeken, als die hem in de buurt brengt van een plek waar de duivel op dat moment kennelijk is? Dat laatste, gemeente, dat ontkent de Bijbel met zoveel woorden. U kent misschien die tekst uit Jacobus 1. God kan zelf niet met het kwade verzocht worden en hij zelf verzoekt niemand. God beproeft wel. Hadden we het vanmorgen ook over. Over beproeving, testen. Iemand op een tweesprong zetten. En dan zien wat er gebeurt. Wat komt er uit het hart van iemand naar voren? Komt ook Gods eigen werk naar voren? Dat kan God op allerlei momenten doen, gemeente. En zo moet u dat ook lezen. Dat is ook de bedoeling van die geest die nu de Heere Jezus gaat uitdrijven in de woestijn. Het is net als met Abraham en het offer van Isaac. Het is met David en de volkstelling in 2 Samuel 24. Het is als met Job op de mesthoop, gemeente. En nou wordt niet zomaar een mens op de proef gesteld. Nee, het is de Zoon des Mensen zelf. Want die heeft zojuist heel belangrijk werk aangenomen. Hij heeft het van de Vader geaccepteerd, van eeuwigheid al. En nu komt hij erop terug. Vader, ik kom om uw wil te doen, gerechtigheid volbrengen. Hij zal de middelaar Gods en der mensen moeten zijn. Maar de vraag kan gesteld worden, is hij daar geschikt voor? Voor dat gigantische werk. En daarom krijgt hij in Matthäus 4 om te beginnen 3 loodzware testen. Het is eigenlijk net als bij David en bij Job wat ik net zei. Als u die geschiedenissen kent, en vooral Job is natuurlijk bekend, God beproeft, maar staat daarbij de duivel toe om te verzoeken. Dat is in één adem, gemeente, God beproeft, de duivel verzoekt. Maar ziet u de juiste verhoudingen. God staat er boven, de duivel, ach, die heeft dat zelf misschien niet eens in de gaten hoe dat precies werkt. Maar die wordt gebruikt als een middel. Hij mag zo ver gaan als God hem ruimte geeft. En dan gaat hij in dit geval de Zoon van God aanvallen. Nou, gemeente, daar kunnen wij voor onszelf een aantal belangrijke dingen uitleren. En als je ziet wat de Heere Jezus hier meemaakt in de woestijn. En hoe de duivel dat dan aanpakt bij die drie, ik zei, loodzware testen. Want kijk, de Heere Jezus is, zegt Hebreeën 4, net als wij verzocht geweest. Zonder zonde, maar de verzoeking die hij meemaakt is kennelijk hetzelfde als wat u en ik en jullie jongelui ook in je leven meemaken. Nou, laten we dan eens even kijken in Matthäus 4 hoe de duivel dat dan aanpakt. Als ik op de eerste verzoeking let, dat verhaal in vers 2 en 3 en vers 4 over honger hebben en over eten en broden uit stenen maken. Daar heb ik bij geschreven, Satan maakt gebruik van ons lichaam om ons tot zonde te brengen. En dat doet hij natuurlijk in Matthäus 4 via dat hongergevoel. Dat moet ook wat zijn, gemeente. Wat is de langste periode dat u wel eens een keer niet gegeten hebt? Nou, dat is misschien hooguit een keer een dag, als je je niet lekker voelt. 2 dagen. En dan moet de mens nog nodig weer wat binnenkrijgen. Drinken moet hij sowieso. Maar nou is hier de Heere Jezus bijna 6 weken zonder voedsel. Dat moet een enorm hongergevoel opgeleverd hebben. En bovendien komt de Heere Jezus er als nooit tevoren achter wat het voor hem betekent dat hij ons zwakke vlees heeft aangenomen. Daarom weet de Heere Jezus op dit moment, gemeente, als u bidt tot hem, precies wat u bedoelt als u het hebt over uw zwakheid. Want hij is uit de hemel gekomen om onder andere dat te leren. Wat is dat? Mens zijn, zwak zijn, honger hebben. Hij heeft het allemaal meegemaakt. En hij heeft ook ervaren hoe gemeen de duivel dan is om daar een invalspoort van te maken en om je daar dan bij proberen te laten zondigen. Nou, gemeente, de duivel kan van ons lichaam ook gebruik maken en van wat ons lichaam nodig heeft. Hij kan een mens ook via eten en drinken, via drank, proberen tot zonde te brengen. Proberen je daar helemaal in te laten opgaan. Ik denk aan die psalm 17 die daar zo ernstig van spreekt. Mensen die maken van de buik hun God. Maar eigenlijk zit daar nog wat anders achter in die psalm 17. Dat gaat niet alleen maar over mensen die aan eten of drank verslaafd zijn. Maar dat gaat ook nog over de buik als de zetel van de begeerte. Zo wordt dat in de Bijbel vaker genoemd en dat bedoelt die psalmdichter ook ten diepste. En dan mag u ook bijdenken, seksuele begeerte. Mensen die maken van de buik hun God. Ach, het is niet de enige zonde die in 2015 op de loer ligt. Het is misschien ook niet de grootste zonde, maar het is wel een zeer wijdverbreid kwaad aan het worden, vindt u ook niet, gemeente? Zoveel prikkels ook die je daartoe kunnen aanzetten om te zondigen op dat terrein van de seksuele begeerte. Zoveel kanalen waarlangs de prikkels tot zonde binnen kunnen komen. En het is vaak zo makkelijk tegenwoordig en zo anoniem. Ja, misschien dat wel iemand vanavond zegt, dominee, dat heb ik ook meteen gedacht toen ik zondag 52 hoorde voorlezen en ik hoorde over zwak zijn en niet kunnen bestaan. En ja, dat is voor mij nou een overmacht waar ik mee te maken heb in mijn leven. Nou, dat is het en dat kan het ook steeds meer worden als een mens alleen maar blijft toegeven, gemeente. Maar dat is nou een van de dingen die de catechismus ons vanavond met Matthäus 4 wil leren. Er is nog een andere weg dan alleen maar toegeven. Er is zoiets als weerstaan. Wedersta de duivel en hij zal van u vlieden, zegt Jacobus. En de oudste broer van Jacobus bewijst het. De duivel is niet almachtig, gemeente. Maar we hebben er wel een almachtig God voor nodig om hem aan te kunnen. En daarom De zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. En als we dat nou leren, dat dicht bij God schuilen, iedere dag ook die zesde bede bidden. Gemeente, gelooft u ook niet dat de Heere dat wil zegenen? En dat behalve dat je zijn gemeenschap, zijn nabijheid zoekt, dat je ook steeds meer een afkeer zult krijgen van wat God haat. Ik haat wat u haat, zegt David, ook in een andere psalm. Dat je een afkeer krijgt van de duivel en van alles wat hij op zijn boog spant aan pijlen. Omdat je zegt, Heere, het is toch zo goed om dicht bij u te zijn. Dat leer ik ook al biddend. Hoe meer ik ga bidden, hoe meer ik er zin in krijg om dicht bij u te blijven. Het heeft ook wel te maken met verantwoordelijkheid, hoor, gemeente. Bidden. Maar u begrijpt natuurlijk wel dat het niet aangaat om de zesde bede te bidden. En als je zwak staat op seksueel gebied, om dan te bidden met een open internetverbinding erbij. Of als je een probleem hebt met drank om te bidden, leid ons niet in verzoeking met de fles op tafel. Begrijpt u wel? Verantwoordelijkheid gebruiken. Nuchter en waakzaam zijn. En wat bovendien ook in deze bede onze aandacht moet hebben, om elkaar op het gebied van verzoekingen en verleidingen ook bij te staan. Want daar hebben we het nog niet over gehad natuurlijk. Maar waarom staat nou ook deze bede in het meervoud? Dat is met alles zo in het Onze Vader, maar ook met de bede: leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Dat duidt erop, gemeente, dat Gods volk een gemeenschappelijk probleem heeft. Die hebben samen die ene vijand. Ze hebben er nog een paar. Maar dan moeten ze nou samen tegenin bidden en ook elkaar in steunen. Bijvoorbeeld door elkaar te helpen als iemand het moeilijk heeft met een bepaalde verleiding. Om daarin bij te staan als je daarvan weet. Mee te bidden, mee te strijden. En ik kan het ook omdraaien, om dan natuurlijk juist niet elkaar tot een verzoeking te worden. Als leeftijdgenoten op school, meisjes in de kerk, juist dan niet een bron van verleiding worden zoals je eruit ziet. Of als je verkering hebt, jongens, meisjes, niet elkaar tot een bron van verleiding worden. Dat je zegt, joh, niemand weet het. Dat is de eerste. Satan maakt gebruik van ons lichaam. Maar als ik de tweede verzoeking uit Matthäus 4 erbij pak, dan staat er ook nog: Satan maakt gebruik van onze geest om ons tot zonde te brengen. Dan ga ik eerst even met u spreken over uw en mijn geest. Wat is dat voor een soort geest wat ik in me heb? Hoe zitten wij in elkaar? Ja, hoe zitten wij sinds Genesis 3 in elkaar? Nou, dat weet elk kind van de catechisatie natuurlijk. Wij zijn kinderen van Adam en Eva en dat zijn mensen die hebben ooit geprobeerd om als God te worden. Die hebben het in hun hoofd gehaald en dat zit nog steeds ook in ons aller hart. Om zo hoogmoedig te zijn dat je de bovenste plek wil hebben. Iedereen moet er vanaf, zelfs God staat ons in de weg. Want wij moeten centraal staan en wij moeten alle aandacht krijgen. Nou, dat is iets waar Satan natuurlijk op in kan spelen, gemeente. Op onze hoogmoed. Op onze overmoed. En hij probeert dat trouwens ook bij de enige die wel gelijk was en is aan de Vader. Die het geen roof behoefde te achten Gode even gelijk te zijn. En omdat hij het was, bleef hij staande. Dat is dat wonderlijke geheimenis, gemeente, waar we rond de kerstdagen ook van horen. God is al nederig en wij moeten het nog worden. De Heere Jezus laat zich niet pakken op overmoed, want hij is niet overmoedig. Juist omdat hij Gods zoon is, kan hij ook die tweede verzoeking afslaan. Maar wij zijn daar dus wel vatbaar voor, gemeente. Overmoed. Noem eens wat voorbeelden, dominee. Nou, denk aan een streber, gemeente. Iemand die verder wil komen in het leven. Maar ten koste van alles en iedereen wil hij zijn doel bereiken en nummer 1 worden. Denk aan een zakenman. Die zo roekeloos investeert omdat hij de beste wil worden. Dat hij zijn eigen bedrijf te gronden richt. Ik denk aan een jongere. Die zo stoer wil zijn voor zijn vrienden. Dat hij onverantwoorde risico's neemt. En misschien wel zijn gezondheid dreigt te verspelen. Ik denk ook aan de kerkmens. Die er zo bedreven in kan zijn. Want dat moeten we maar eerlijk tegen elkaar zeggen, gemeente. Zo bedreven. Dat wij onze hoogmoed in nederige termen verpakken. Want dat is er ook nog. Nederige hoogmoed. We hebben het hier wel over heel ernstige dingen, gemeente. Want als we over hoogmoed spreken. Ik zei net, ik geloof niet dat seksuele zonden de allergrootste zonden zijn die er bestaan. Maar als ik het over hoogmoed heb, had u misschien niet gedacht. Een geestelijk kwaad. Maar daarin komt iets openbaar van de aard van de Satan zelf. Waarom is de duivel ooit duivel geworden? C.S. Lewis heeft gezegd dat kwam omdat hij jaloers was op de positie van de Heer Jezus. Kon het niet hebben dat dat de zoon van Gods liefde was en dat wou hij zelf zijn. En omdat hij naar die plek heeft gegrepen is de duivel duivel geworden. Gemeente, is iets demonisch in hoogmoed. En daarom moeten we ook daarvoor oppassen. Ook als je onder het aanbod van genade zit trouwens. Wat zou nou het grote struikelblok zijn waarom mensen die jaar in jaar uit onder een preek zitten niet komen tot de gelovige overgave aan de Heer Jezus? Wat zou nou het grootste punt zijn? Zou het het vastzitten aan de zonde zijn? Zou het onduidelijkheid over de weg van het heil zijn? Onkunde? Zou het vrees zijn? Bangigheid? Of zou het dit zijn? Niet te willen buigen. Er is nog een test in Matteüs 4. En dan schrijf ik, gemeente, Satan maakt gebruik van de wereld om tot zonde te brengen. Dan moet je eens even goed opletten, jongelui. Want dan zie je in vers 8, dat de duivel daarvoor de Heere Jezus moet meenemen naar een bepaalde plek. Hij nam hem mee op een zeer hoge berg, want er is wat te zien. Dat zal een of ander visioen geweest zijn. Want dan ziet de Heere Jezus in één oogopslag alle koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. De paleizen van de koningen. De kantoren van de bedrijven en van de multinationals. En de casino's en de bordelen en de discotheken en de winkelstraten. En alles wat de wereld aan moois te bieden heeft. Hij ziet het in één oogopslag. En toen dacht ik, nou, als de duivel dat vandaag moest doen, had hij het een stuk makkelijker. Dan hoeft hij niet naar een hoge berg te gaan om je daar neer te zetten. Hoeft hij niet een visioen in elkaar te zetten om het je te laten zien. Dat kan vandaag gewoon met een smartphone. Dat kan met een tablet. Daar hoef je niet voor naar buiten. Dan kun je op je schoot op de bank gewoon kan kijken. In één oogopslag. Ik kan zeggen met één klik op de muis. Met één aanstippen van het beeldscherm. Al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. Dat kan via de oordoppen van de iPad, dat kan via de reclamefolders in de brievenbus, dat kan ook via wat je allemaal meekrijgt, via sites van de sterren van deze wereld en van alles wat ze zich hebben veroorloofd aan luxe en de paradijsjes die ze zichzelf scheppen. Wat denk je van de waan van de speelfilms? De heerlijkheid van de wereld. De luxe van de vakantieoorden. Maar ook heel dicht bij huis, gemeente. Het kan zijn dat als wij op die berg staan, zullen we maar zeggen. Dat u dan helemaal niet denkt aan hele grote dingen en hele wereldse dingen, maar dat u dan denkt aan het huis van de buurman, wat u eigenlijk ook wel had willen hebben. Of de auto van de buurman, of de sieraden van de buurvrouw, of de meubels van dat familielid. Wat kan een mens al niet voor ogen hebben, gemeente? En het gaat hem obsederen, het gaat hem helemaal fascineren. Hij zit er helemaal aan vast. En dat wil ik ook hebben. We hebben het vanmorgen gehad over een meisje dat bezetenheid had. Maar gelooft u niet, gemeente, als een mens nou te maken krijgt met die derde verzoeking van Matteüs 4. En als je daar nou voor vallen gaat, dat ook een soort bezetenheid kan opleveren. Iemand die geen bezitter meer is, die niet meer de regie heeft over zijn leven, maar in feite de slaaf is van alles wat hem is aangeboden en waar hij zijn hart op gezet heeft. Ik moest denken aan die man met die hark, die we ergens in de Christenreis van Bunyan getekend zien worden. Man op zijn knieën, bezig met allemaal rommel naar zich toe te trekken. En hij mist daardoor de kroon der heerlijkheid. Geen oog voor God, geen oog voor de eeuwigheid, geen oog voor de hemel. Maar ik vraag het u eerlijk, gemeente. Bent u ook een man met een hark? Bent u een vrouw met een hark? Ben jij iemand die bezeten is van de dingen van de wereld, die al zo vaak op een hoge bergtop is neergezet, en je komt er steeds vaker en je komt er steeds grager? Want er is zoveel te zien. En je bent er zo door gefascineerd, door alles wat je zo makkelijk binnenkrijgt, dat je vergeet om vervolgens je Bijbeltje te pakken en de dag met God af te sluiten. Want als je in de kerk zit, je eigenlijk de preek er niet bij kan hebben, want je zit zo vol met alle beelden, misschien nog net voor de kerk even gauw gekeken. En je kan God er niet meer bij hebben. Dan horen we vanavond heel ernstige dingen, gemeente. Want weet u, datgene wat ons dan zo adembenemend voorkomt en zo liefelijk toelacht vanaf onze beeldschermen en vanuit de reclamefolders, dat is een vijand, zegt zondag 52. En dat is niet zomaar een vijand. Dat is een doodsvijand. Vandaar dat de Heere Jezus, die zelf staande bleef voor dit soort dingen en voor dat bezeten zijn door de heerlijkheid van de koninkrijken der wereld, dat hij er zo ernstig voor waarschuwt. Een van de kortste teksten uit het Nieuwe Testament. Maar als ik hem citeer, begrijpt u hem al allemaal meteen. Gedenk aan de vrouw van Lot. Dat is het, gemeente. Iemand die gefascineerd wordt door die derde verzoeking. En u weet wat er van er terecht gekomen is. Maar wat mij nou interesseert, gemeente, dat is wat de preek nou tot dusver met u doet. En wat de preek hopelijk ook aan herkenning oplevert. En herkenning zullen we allemaal hebben met zondag 52. Dat kan niet anders. Want die verleiding, je moet wel stekenblind zijn als je niet weet dat er is. En dat je nou in de afgelopen 10 minuten dingen hebt gehoord die zeggen, ja, dat is waar ook. Dat is in mijn leven ook zo. En daar krijg ik mee te maken, met of zonder computer. En of ik nou 16 ben of 80 ben. Maar dat soort dingen herken ik wel. Ik weet wel, er wordt aan me getrokken. En ja, de duivel is er ook wel, geloof ik wel. Maar gemeente, dat je nou herkennen mag wat die bidders hier zeggen. Want die zeggen niet alleen maar, heren, er is verleiding en we weten met ons verstand dat er een boze is, maar dat je gaat bidden wat Christus zijn kerk leert. Heren, leid mij niet in verzoeking en verlos ons van de boze. En dat je erbij geleerd hebt, want dat hoort er dan ook kennelijk bij. Heren, wij zijn dus zo zwak. Hoe zwak? Dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. Als het nou zo is, als God je 1 seconde loslaat, Hij laat je hart even niet kloppen. Hij geeft je even geen adem in je neusgaten. Hij zorgt er niet voor dat je hersens werken. Je zou niet één ogenblik kunnen bestaan. Laat staan dat je op kunt tegen zo iemand als de boze. Om dat nou te erkennen, om dat in het gebed bij hem te brengen. Heere, zo'n zwakkeling ben ik. En daar ben ik achter gekomen, want u heeft mij dingen laten zien die ik eerst niet zag. Uw geest heeft mijn ogen geopend voor strijd. Er is een strijdperk. En dan ben ik ingewonnen, Heere, voor uw kant. Maar nou heb ik er vijanden bij gekregen die ik vroeger niet had. En ze zijn nooit moe. Ik ben altijd moe. Ik word er moe van om mezelf en de duivel elke keer weer te moeten bevechten. Maar die zonde en die wereld en die duivel, ze gaan nooit op vakantie. Ze worden het nooit zat. Vijanden die niet ophouden ons aan te vechten. Nou, dan is er nog iets waar je dan ook jezelf in kunt herkennen. En dat is iets wat in zondag 52 genoemd wordt en wat we ook in de psalmen al gehoord hebben die we gezongen hebben. Het ging niet alleen over strijd, maar het ging ook over overwinning. Het ging niet alleen maar over in het strijdperk staan en er soms niet tegenop kunnen, maar het ging ook over gewis, dan zal mijn wrevele vijand beven en er straks een keer rugwaarts zijn gedreven en dat het uit is met de strijd. Staat hier ook, gemeente, in zondag 52. Over dat wederstand doen en dan eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Iemand die de geestelijke strijd kent, kent ook het verlangen naar het einde ervan. En dat is ook weer een manier om je hart te beproeven, gemeente. Verlangen we naar Gods toekomst? Zijn we daarmee bezig? De man met de hark denkt daar natuurlijk niet aan. Die zit altijd alleen maar naar beneden te kijken. En die kijkt wat hij naar zich toe kan trekken. Maar iemand die strijdt, die kijkt wel eens omhoog. En die kijkt wel eens vooruit. En nog een manier om je hart dan te onderzoeken vanavond. Waar denkt zo'n strijder dan aan als die denkt aan straks? Dan denkt hij niet aan de paarlenpoorten, gemeente. Dan denkt hij niet aan de gouden straten. Ze zullen er wel zijn en het zal wel prachtig wezen. Maar om nou straks in dat nieuw Jeruzalem God te geven wat ik hem vandaag zo vaak niet geef. Heb u daar zin in? Om straks de strijd te boven te zijn, maar om dan al je aandacht en al je tijd te kunnen besteden aan God groot maken. Heeft u daar zin in? Ziet u daar naar uit? En heeft u daarom haat tegen de zonde, omdat het God zijn eer ontrooft? Heeft u smart over uw zonde, omdat het zijn liefde niet op de juiste manier beantwoordt? Een gemeente, als we die dingen mogen kennen, dan geeft zowel Matthäus als de catechismus ons vanavond een enorme bemoediging. Die strijd van Gods kinderen is niet uitzichtloos en is ook niet hopeloos. En dan denk ik niet alleen maar aan de toekomst, aan wat straks dan gebeurt als eindelijk het signaal geblazen wordt dat het allemaal voorbij is en dat het slagveld wordt ingeruild voor het nieuw Jeruzalem. Maar dan denk ik ook aan de strijd vandaag, gemeente. Niet uitzichtloos en niet hopeloos, want er is bij God kracht beschikbaar om die strijd te voeren. En wat is daar nou het geheim van? Vindt u er belang bij om te weten waar de krachtbron ligt? Voor mensen die zeggen, morgen begint het weer, misschien vanavond al. Ik zie er tegenop, dominee. Weer het dal in, straks weer die oase achter de rug van de zondag. Het is zoiets waar ik naar uitzie, om het woord te horen, om daar in de kerkbank mijn ziel te laten vullen. Maar straks moet ik weer er tegenaan. Maar hoe moet dat nou? Waar ligt nou de krachtbron voor zo'n zwakkeling? Die ligt, gemeente, in die persoon waar we het heel de avond over proberen te hebben. Degene die zelf staande blijft en die daarom kracht kan uitdelen vanuit zijn verdiensten. wordt in onze catechismus zondag de naam van de Heilige Geest genoemd. Door de kracht van uw Heilige Geest. Maar wat doet die Geest ook alweer? Die zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Waar haalt de Geest die kracht vandaan die hij uitdeelt aan zondaren? Hoe komt die daaraan? Kracht om te strijden. Die haalt de Geest uit het borgwerk van Christus. Maar dat worden dan inmiddels wel heel diepe gedachten, gemeente, vindt u ook niet? Als ik dan nog eens even terugdenk aan het verband tussen Matteüs 3 en Matteüs 4. Hoe kwam de Heere Jezus ook weer in de woestijn terecht? Door de Geest. En waar kwam die Geest vandaan? Die was net op hem neergedaald in de gedaante van een duif. En waarom was dat? Omdat die Geest hem zou gaan bekwamen tot zijn ambt. Dit is het moment geweest waar een andere catechismus zondag van zegt: Christus is door God de Vader niet alleen verordineerd, maar ook met de Geest gezalfd. En waartoe is die dan gezalfd? Nou, onder andere tot onze koning, gemeente. Zie hem staan tegenover de vorst der duisternis. Is hij geen geweldige koning? Hij triomfeert hier al. Hij staat rechtop. Hij buigt niet. Er is in zijn hart geen moment een gedachte van: zal ik toch knielen en zal ik toch toegeven? Zal ik de aangeboden korte route naar de heerlijkheid accepteren? Geen moment. Koninklijk wederstaat hij zijn vijand. En tegelijkertijd priesterlijk. Want hij treedt hier al als borg in de plaats van zondaren, gemeente. Adam viel en de tweede Adam blijft staande. U valt en hij blijft staande. Borgtochtelijk, priesterlijk, plaatsvervangend. En dan is hij in Matteüs 4 ook profeet. Ja, daar wou ik het nog even met u over hebben. Want dat geeft ons dan tenslotte nog weer onderwijs natuurlijk. Als die niet alleen mijn koning is, die staande blijft, en mijn priester, die borg is. Maar als profeet onderwijst hij ons toch? Kun je uit Matteüs 4 dus leren, dat is ook iets van de kracht die van Jezus uitgaat. Hoe gaat dat dan? Waar moet je nou op letten als je niet altijd onderuit wil gaan, maar je wil ook de duivel weerstaan? Waar moet je dan volgens de Heere Jezus op letten? Nou, gemeente, een paar dingen die hij ons vanavond als profeet meegeeft. Jezus gaat met de duivel niet in discussie. Dat is de eerste les die ik van hem leer. En we weten uit het hoofdstuk van de zondeval, dat is immers het begin van het einde. Als een mens begint te praten en te discussiëren met de duivel. Matteüs 4 zegt: begin er maar gewoon niet aan. En het is geen schande om meteen weg te lopen als er een verzoeking komt waar je niet tegenop kunt. Het is niet onbeleefd om de duivel te laten praten en gewoon weg te lopen. Dat is, als je met een mens praat, is het onbeleefd. Dan moet je niet zomaar weglopen en iemand laten praten. Maar tegenover de duivel mag het, kinderen. Dan moet het. Laat hem maar praten. En ren maar weg. Het is niet kinderachtig, jongelui, om bij een eerste verzoeking die je aanziet komen om te zeggen: stop. Al is het je beste vriendin, al is het je vriend met wie je al 3 jaar verkering hebt, en je merkt, dan komt de duivel op zijn sokken aanlopen. Stop. En niet gaan discussiëren. Want als je gaat praten, ben je verloren. Wat doet de Heere Jezus wel in plaats van discussiëren? Een zwaard erbij halen. En ik heb net even iets aangegeven uit dat boek van Bunyan over de christenreis. Maar dan schoot mij nog een gedeelte uit dat boek in gedachten. Kent u de geschiedenis van Christen in het dal ver ootmoediging? Dan is die al een heel eind op weg en dan komt hij op een gegeven moment in een dal en daar ontmoet hij een verschrikkelijk monster, Apollyon. Een monster met schubben. Een verschrikkelijk monster dat hem op de weg tegenhoudt. En dan gaat die Apollyon, dat is natuurlijk een beeld van de duivel, die gaat Christen aanvallen. doet dat op twee manieren. Hij begint met tegen hem te praten. Hij gaat proberen hem met zijn woorden te vangen. En daar gaat Christen dan op in. En dat is meteen eigenlijk al het begin van de moeilijkheden. Maar uiteindelijk kan Apollyon hem met woorden niet overtuigen. En dan komt hij met zijn tweede wapen. En dan komt hij met geweld. Heel treffend van Bunyan getekend natuurlijk, gemeente. U kunt dat op heel de wereldkaart nagaan. Je kan op twee manieren de duivel in de wereld tegenkomen. De kaart van Open Doors over de christenvervolging, dat is de ene manier. En de andere manier heb ik het net met u over gehad, over die tablets en over die reclames en over alles wat er aan verleiding is. Dat zijn de twee pijlen op de boog van de Satan. Verleiding of vervolging. Praten met mooie woorden of erop inhaken. En komt in die worsteling die dan ontstaat een moment dat Christen bijna het leven laat, zegt Bunyan. Hij is bijna op de rand van de dood, want hij wordt zo geslagen en zo gebeukt. En ineens voelt hij, hij ligt al op de grond, voelt hij in zijn hand het gevest van een zwaard wat hij al even kwijt was. En met dat zwaard slaat hij Apollyon van zich af. Nou, de Heere Jezus doet het al voor, gemeente. En welk zwaard zou dat wezen, kinderen? Welk zwaard heeft de Heere Jezus tegen de duivel 3 keer gebruikt hier? Kijk het maar na in Efeze 6. Het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Consequent antwoordt Christus alleen maar met woorden van zijn Vader. En dat werkt. Want dan komt er weer een Bijbeltekst bij. Ik noemde Jacobus al. Wedersta de duivel en hij zal van u vliegen. De duivel zegt tegen mij altijd. De enige manier dat je van mij afkomt is om aan mij toe te geven. Dat zegt hij tegen jou ook, denk ik. Als je aan me toegeeft, dan ben je van me af. De Heere Jezus laat zien dat er nog een andere manier is om van hem af te komen. Wedersta de duivel. En een derde les, ik heb het eigenlijk al genoemd, maar we onderstrepen het graag nog een keer. Om de strijd te voeren afhankelijk van de kracht van de Heilige Geest. Dat moet Jezus geheim geweest zijn. Die geest die op hem neergedaald is en die hem de woestijn ingejaagd heeft. Die geest is het geweest die hem staande heeft doen houden. En die geest is ook ons enige redmiddel, gemeente. Daarom heet de Bijbel ook in dit verband het zwaard des geestes. Want de duivel is heel machtig. De trekkracht van de wereld is enorm. En dat zullen de jongeren voelen, dat zullen de ouders van onze kinderen weten, dat weten we allemaal. We voelen dat elke dag. Wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot en er komt nog vlees en wereld bij. Maar nou is er een geest van wie we vanmorgen ook gehoord hebben. Die is zo machtig, die kan zelfs doden levend maken. Die is zo krachtig dat als die een mens gaat bekeren is er geen houden aan. Onwederstandelijk, hij doorbreekt alle barrières. Gemeente, wie kunt u beter te hulp roepen dan de geest Gods? En zeg het ook maar eens een keer als je de vijanden weer voor je hebt. Terwijl je naar de Heilige Geest kijkt en zegt, helpt u mij. Om dan tegen de vijanden te zeggen, jullie zijn de baas niet. Mijn koning is degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij heeft aan het kruis al getriomfeerd. Door jullie als machten te schande te maken. En hij gaat heen naar zijn definitieve overwinning. Ik hoef niet te luisteren. Ik hoef niet te zondigen van mijn koning. Ja, en dan het perspectief, gemeente. Totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden. En vaak, ook in het doopsformulier, als er dan eindelijk staat, dan zeg ik uiteindelijk. En dat zal het hier ook wel zijn. Uiteindelijk. Maar in dit geval laten we het ook maar staan. Want dan krijgen we nog een ander gevoel bij het woord eindelijk. Eindelijk! Hoort u daar de opluchting van die strijders op het slagveld, gemeente? Wat zal het zijn als het moment komt dat de wapens uit de handen vallen en iedereen hem ziet? Die komt om te oordelen. Die komt om zijn werk af te maken. Om al zijn en mijn vijanden, heeft de catechismus ergens gezegd, van het slagveld af te halen. En om ze in de poel des vuurs te werpen. Ja, en nou wordt het eind van deze preek net zo ernstig als van vanmorgen, gemeente. Alle vijanden eindigen in de poel des vuurs. De duivel, de wereld, maar ook vijanden die mens zijn, die kerkmens zijn. Maar die nooit met hun hart leerden buigen voor de Heere Jezus. Vanavond is hij via het woord in uw midden en zegt hij: mens, het is zo'n hopeloze strijd om aan die kant te blijven. Het lijkt allemaal wel zo prachtig. En het straalt en het schittert en het lacht je toe, alles wat de duivel je laat voorspiegelen. Maar gebruik nou je verstand eens. En luister, gebruik je oren. Wat ik tot je te zeggen heb, het gaat heen naar de overwinning, maar niet van de boze. Het gaat heen naar mijn overwinning. Laat je dan inwinnen voor mijn koninkrijk. Laat je brengen aan mijn voeten. Leer aan mijn voeten ook de zesde bede te bidden. En dan beloof ik je, er komt een moment. Dan zal je wrevele vijand beven. Dan zul je de strijd te boven zijn. Dan zul je de kroon der overwinning ontvangen. Amen.